Goedemorgen gemeente, van harte welkom op deze Hemelvaartdag. Ook aan de luisteraars en kijkers die via de stream meekijken, van harte welkom. Vanmorgen is Judith onze voorganger. De bloemen gaan vandaag naar Tini van Leeuwen. Is er helaas niet, maar de bloemen gaan dus naar Tini uit Bodegraven. U heeft kunnen lezen in de zondagsgroet, er is een uitnodiging vanuit de gemeente Alphen om het Pinksternoveen mee te vieren. Dit zijn 9 diensten en dat is vanaf morgen tot en met komende zaterdag. En het is eigenlijk in het teken van het Pinksteren. In de zondagsgroet kunt u er alles over lezen. De collecte. De eerste collecte is voor HIP Helpt. Dat is een vereniging die mensen met elkaar in contact brengt om kleine klusjes of hulp te verlenen met een evangelische achtergrond. De tweede collecte is voor de aanvulling van het reserve groot onderhoud. Ze worden alle van harte bij u aanbevolen. En we beginnen deze dienst met het zingen uit het Nederlands liedboek 314, Heer Jezus, om uw woord, de verzen 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Les. Nogmaals, ook ik mag u welkom heten in het huis van God op deze bijzondere ochtend, Hemelvaartsochtend. Laat een moment van stilte nemen om ons persoonlijk voor te bereiden voor deze dienst. En we mogen deze dienst openen met ons vertrouwen uit te spreken in de Heer. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede komt van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. We gaan deze ochtend uiteraard stilstaan bij Hemelvaartsdag, bij de hemel. Maar we staan ook stil over, bij het feit dat wij hier op deze aarde leven en dat God bij ons mag zijn. Laten we bidden voor de ontferming van God, voor deze wereld, voor ons, voor de nood die er is. Ja, trouwe en liefdevolle Vader, waar we ook zijn, thuis, via de livestream met ons verbonden of hier in dit kerkgebouw. We zijn mensen, mensen die verlangen naar U, mensen die verlangen naar Uw liefde. En we weten van de gebrokenheid in de wereld. Iedere dag weer, als we de nieuwsberichten zien, dan zien we dat er mensen zijn die honger hebben. Mensen zijn die verlangen naar gerechtigheid. En horen we berichten van mensen die mensen doden. Wat een verdriet. Verdriet ver weg. Maar soms ook verdriet dichtbij. In ons eigen hart. Waar we soms geen raad mee weten. Dan willen wij bidden. Liefdevolle God. Wilt u komen met uw ontferming over ons allemaal. Zodat we uw liefde mogen ervaren. En ook elkaar iets mogen tonen van die liefde van God. Wilt u ons zo dragen en beschermen? Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen via de beamer. Komt uit de bundel Op toonhoogte, nummer 318. Hij is verheerlijkt en als koning verheven zo hoog. Op hemelvaartsochtend dit lied te zingen. Dat is waar het om gaat, dat hij is verheerlijkt, als koning verheven. Ik dacht, ik weet dat er geen kindermoment is. Maar ik dacht, voor het geval er kinderen zijn, ik zie er in ieder geval enkele, hebben een kort kinderlied over Hemelvaartsdag.
Op een lichte wolkenwagen wordt de Heer van het aard gedragen. Gaat hij op naar het hemelstroom? Gaat hij op naar het hemelstroom? Alles moet voor hem zich buigen, elke tong zijn lof getuigen. En hem eren als Gods zoon. En hem eren als Gods zoon.
Nou. Het is ook voor de kinderen heel erg duidelijk waar Hemelvaartsdag in ieder geval om draait. Boven de verkondiging deze ochtend staat onnoembaar aanwezig. Met hemelvaart verdwijnt Jezus niet uit de wereld, maar hij wordt opgenomen in Gods heerlijkheid. En ontvangt, zoals Daniël het ook ziet, ontvangt hij gezag, ontvangt hij macht, ontvangt hij koningschap bij God. En vanaf dat moment is Jezus anders aanwezig. Niet zichtbaar voor onze ogen, maar wel werkzaam door zijn geest. Hij is onnoembaar aanwezig en deelt zo ons bestaan. Laten we met elkaar bidden voor de opening van Gods woord en de werking van zijn geest in ons midden deze ochtend. Ja, eeuwige God, hemelse Vader. Wij openen zo uw woord en bidden ook dat u ons harten wilt openen. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. En wilt u daar waar wij moe zijn, nieuwe kracht geven. Of waar wij vol vragen zijn, wilt u daar uw licht op schijnen. En als er onrust heerst, wilt u dan komen met uw vrede. En leer ons zo te luisteren, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Zo bidden wij. Werk door uw geest in ons midden. Tot eer van uw naam. Tot opbouw van ons geloof, van deze gemeenschap. In de naam van Jezus Christus, de verhoogde Heer. Amen. De schriftlezing komt uit Handelingen, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 11. Jezus opgenomen in de hemel. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde. Even kijken hoor, mijn boekje klopt niet. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen. En met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem. Maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover deze schriftlezing, die wij beantwoorden met het zingen van het lied uit opwekking 71, Jezus leeft in eeuwigheid. Wat zeg je? Die heb je er niet op staan? Dus we gaan gelijk door naar de preek. Het is een prachtig lied. Ik zet de link in de kerk-app. Dan kunnen jullie dat lied vandaag nog luisteren. Waar mensen werken worden fouten gemaakt, wordt altijd gezegd, toch? Dus ik heb het waarschijnlijk niet doorgegeven. Pieter is ontzettend precies, dus ik zal het in mijn mail niet hebben meegenomen. Ja, onnoembaar aanwezig. Van alle christelijke feestdagen is die hemelvaart misschien wel het minst begrepen. Kerst spreekt tot onze verbeelding, een kind in een kribbe, God die mens wordt, dichtbij komt. En Pasen, dat raakt aan iets existentieels, leven wat wel sterker is dan de dood. En Pinkster heeft dat beweging, die vuur, die inspiratie. Maar hemelvaart, veel mensen weten eigenlijk niet goed wat ze ermee moeten. En voor sommige mensen is het vooral een vrije donderdag in mei. En zelfs in de kerk kan hemelvaart wel eens een beetje ongemakkelijk voelen. Want wat vieren we dan eigenlijk? Dat Jezus weggaat? Dat hij verdwijnt achter de wolken? Dat hij de aarde verlaat? Toch allemaal vragen die kunnen spelen. En dan komt er nog iets bij, want onze moderne manier van denken maakt het soms ook wel wat ingewikkeld. Want wij kijken naar de wereld anders als de mensen in de tijd van de Bijbel. Als wij hemel horen, denken we al snel aan een plek ergens boven ons, hoog in de ruimte, waar mensen kunnen landen en lopen en de wereld daar ook verkennen. En daarboven, bij de maanwandelingen, is nog geen gouden stad gevonden. En vroeger was daar een ander beeld over. En toch is het wel heel opvallend dat de eerste christenen hemelvaart helemaal niet zagen als een verdrietige gebeurtenis. Helemaal niet, integendeel zelfs. Het was een feest van hoop. Een feest van overwinning, van verwachting. Want we lezen dat de leerlingen na de hemelvaart van Jezus niet verslagen teruggaan naar Jeruzalem, maar zelfs vol vreugde. En kennelijk gebeurde daar iets wat groter is dan een afscheid. Het boek Handelingen begint waar het evangelie van Lucas eindigt. En Lucas die richt zich opnieuw tot Theophilus en vat samen dan wat Jezus gedaan en geleerd heeft. 40 dagen lang is Jezus verschenen aan zijn leerlingen na zijn opstanding. En hij sprak met hen over het koninkrijk van God. En die 40 dagen, dat is wel belangrijk. Want als er in de Bijbel het getal 40 wordt genoemd, dan is dat vaak een tijd van voorbereiding. Het is dan vaak benoemd als een overgangstijd, een tijd tussen het oude en het nieuwe. En die leerlingen die bevinden zich in zo'n tussenfase. Jezus leeft, dat hebben ze ontdekt. Maar ze hebben ook ontdekt dat alles anders is geworden. En ze begrijpen eigenlijk ook nog niet helemaal wat dat inhoudt en wat er nu staat te gebeuren. Want dat blijkt wel uit hun vraag in vers 6. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat is misschien wel een begrijpelijke vraag, want Israël die leefde onder die Romeinse overheersing en veel Joden die verwachten een Messias die ook die politieke bevrijding zou brengen. Iemand die dat koninkrijk van David zou herstellen. En ondanks alles wat er is gebeurd, denken de leerlingen nog steeds in termen van een soort van nationale macht en iets van een zichtbare overwinning. Maar Jezus geeft een opmerkelijk antwoord. Hij zegt niet, ja, binnenkort, Maar hij zegt ook niet, nee, jullie begrijpen het verkeerd. Nee, in plaats daarvan verschuift hij de aandacht. Dan zegt hij, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Met andere woorden, jullie hoeven je niet bezig te houden met tijdschema's of politieke voorspellingen. In plaats daarvan krijgen ze wel een opdracht. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. En daarmee verandert dat perspectief volledig. Dat koninkrijk van God, dat komt niet via militaire macht, niet via politieke controle, maar via getuigenis. Via liefde, gerechtigheid, via de kracht van de Geest. En dan, na dit gesprek, volgt daar dat centrale moment. Nadat hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Nou, veel mensen lezen dit alsof Jezus letterlijk omhoog vliegt richting het heelal. Maar ik denk niet dat dat is hoe de Bijbel over de hemel spreekt. In de Bijbel is de hemel in de eerste plaats niet een soort van een geografische plaats. Nee, de hemel is de sfeer van Gods aanwezigheid en Gods heerschappij. En hemelvaart betekent dus niet dat Jezus vertrekt naar een verre, verre plek, maar wel dat hij wordt opgenomen in Gods heerlijkheid en ontvangt koninklijk heerschappij. En om dat wat beter te bevatten, is het goed om terug te gaan naar Daniël 7. Daar ziet Daniël een indrukwekkend visioen. Eerst verschijnen daar allerlei wilde dieren uit de zee en ze staan symbool voor wereldrijken en voor menselijke machten en machtssystemen. Ze staan symbool voor rijken die elkaar opvolgen. Maar dan verandert dat visioen. Dan staat er in Daniël 7, vers 9. Ik keek toe totdat tronen werden geplaatst en een oude van dagen zich neerzette. En met die oude van dagen wordt God zelf bedoeld. Niet omdat God letterlijk oud zou zijn, maar wel omdat dit beeld spreekt over Gods eeuwigheid. God was er voor alle tijden, voor alle wereldrijken, voor alle menselijke machten. Waar die aardse machten komen en gaan, blijft God. Dus die oude van dagen, dat staat voor God die er altijd is geweest, voor zijn wijsheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid die van voor alle tijden is en voor altijd zal zijn. En Daniël beschrijft hem in die indrukwekkende beelden. Zijn gewaad was wit als sneeuw. Zijn hoofdhaar als zuivere wol. Tekenen van heiligheid. Van zuiverheid. En terwijl die wereldrijken zich laten gedragen als roofdieren, straalt God daar rust, majesteit en gerechtigheid uit. En dan ziet Daniël het volgende. Ik zag in de nachtelijke visioenen iemand komen met de wolken van de hemel. Iemand als een mensenzoon. Hij naderde de oude van dagen en men leidde hem voor hem. Hier zien we een visioen waarin Jezus naar God toe beweegt. Hij wordt daar voor die oude van dagen, voor God geleid. En hij ontvangt daar macht, eer, koningschap. Daniël 7 gaat over verhoging, over troonsbestijging. En precies dat beeld klinkt door in hemelvaart. Wanneer Jezus wordt opgenomen in de wolken, dan echoot Lucas bewust die taal van Daniël 7. Jezus verdwijnt niet uit de werkelijkheid, maar hij wordt verhoogd. Hij ontvangt de plaats aan Gods rechterhand. Hij deelt in Gods heerschappij. En dat was heftig in die tijd. Dat was misschien wel een revolutionaire belijdenis. Want in het Romeinse Rijk werd de keizer heer genoemd. Maar de kerk beleed. Niet Caesar, niet keizer is heer. Maar Christus. Christus is heer. Het spreekt over zijn heerschappij. En Lucas vertelt dat Jezus wordt opgenomen in een wolk. En die wolk in de Bijbel heeft ook zo'n diepe symbolische betekenis. Denk maar uit de uittocht uit Egypte en de wolkolom die daar was. En de wolk op de berg Sinaï. De wolk die de tabernakel vult. En ook de wolk bij Jezus' verheerlijking op de berg. De wolk. Die wolk betekent God is hier. Dus wanneer Jezus wordt opgenomen in een wolk, betekent dat niet dat hij verdwijnt in afwezigheid. Maar wel dat hij wordt opgenomen in Gods heerlijkheid. En dat verandert ook de manier waarop de leerlingen Jezus kunnen leren kennen en daarmee om kunnen gaan. Tot nu toe luisterden ze naar zijn stem. Zagen ze zijn gebaren als hij sprak. En ze liepen letterlijk achter hem aan. En dan breekt er een nieuwe fase aan. Ja, Jezus zal aanwezig zijn. Door zijn geest. In de gemeenschap. In het woord, in de sacrament. Hij is aanwezig in liefde. In barmhartigheid. Zijn aanwezigheid wordt anders, maar niet minder werkelijk. En dan lezen we, dan verschijnen er twee mannen in witte gewaden. En zij zeggen, Galileërs, wat staan jullie nou naar de hemel te kijken? Nou, dat klinkt bijna streng. Als ik zo'n toon zou aanslaan tegen mijn kinderen, denken ze, oei, mijn moeder heeft me wat te vertellen. Maar eigenlijk is het een liefdevolle correctie. Die leerlingen moeten niet blijven staren naar boven. Niet blijven hangen in een vorm van nostalgie of passiviteit. Nee, ze worden uitgenodigd. Ze worden uitgenodigd en ze worden ook door deze engelen teruggestuurd, terug naar beneden, terug naar Jeruzalem, terug naar de stad van conflict, van spanning en kwetsbaarheid. En daar, op die plek, daar moeten zij leven. Daar mogen zij getuigen. Getuigen, niet meer fysiek volgen. Maar getuigen van het koninkrijk van God. Getuigen over het feit dat God wil regeren. In ons hart, in onze levens. Dat geeft hoop. Zijn woorden van hoop. Zijn sporen van de beweging van God hier op deze aarde. En dat is geen oppervlakkig optimisme. Ik heb dat wel eerder gezegd. Deze hoop is niet een goedkope geruststelling. Maar het is een hoop die stand houdt midden in onzekerheid. Want hopen betekent dat je weigert te geloven dat de duisternis definitief is. Dat wat wij zien is niet definitief. Er is het koninkrijk van God. En wanneer wij heerschappij horen, als we het nieuws aanzetten, dan denken we snel aan macht zoals mensen die kennen. Hè? Dat er controle wordt uitgeoefend. Dat er dwang is en een vorm van overheersing. Maar Jezus regeert op een geheel andere wijze. Want die verhoogde Jezus, die verhoogde Christus, is degene die op aarde de voeten waste. De zieken aanraakte. De zondaars ontving. En die stierf aan een kruis. Zijn macht is doorspekt met liefde. En misschien is dat wel het meest krachtige van het evangelie. Dat deze verheven Heer, de Heer van hemel en aarde, draagt littekens. En hij regeert niet via angst, maar via liefde. En dat betekent ook dat de kerk hem niet vertegenwoordigt door macht, maar wel door te dienen. Door vrede te zoeken met elkaar. Daar waar het kan, mensen te beschermen. Mensen te helpen. Iets van die liefde, iets van die vergeving, zichtbaar. Ook door ons eigen gedrag heen. En vaak denken mensen bij het woord hemel ook aan later. Later, aan een plek waar je na de dood naartoe gaat. Maar de Bijbel spreekt uiteindelijk over de vernieuwing van heel de schepping. Openbaring 21 zegt niet dat de mensen opstijgen naar de hemel, maar die zegt, zie, Gods woning is onder de mensen. En dat is de richting van Gods toekomst. Niet weg van de aarde, maar God die zijn wereld vernieuwt. En ik geloof dat daarom doet het er ook toe. Wat wij doen hier op deze aarde. De keuzes die wij maken. Liefde doet ertoe. Recht doet ertoe. Zorg voor de schepping doet ertoe. Hemelvaart betekent niet dat de aarde onbelangrijk wordt. Integendeel. Juist omdat Jezus Heer is, mogen we deze wereld niet opgeven. En daar komt ook de kerk als gemeenschap bij kijken. Want die leerlingen die keerden terug naar Jeruzalem. En ze weten nog niet precies hoe het verder zal gaan. Pinksteren moet nog komen, maar ze blijven bijeen in gebed en in verwachting. En ik vind dat, gemeente, een heel mooi beeld van de kerk. Een gemeenschap van mensen die wacht, verwacht, die met elkaar bidt. Een plek, een plaats waar iets zichtbaar mag worden van Gods toekomst. Waar mensen elkaar dragen als er moeite is. Waar we elkaar vergeven als er iets is gebeurd. Waar je kwetsbaarheid niet hoeft te verbergen. Het is er en het mag er zijn. En er is ruimte voor verdriet. En er is ook ruimte voor hoop. De leerlingen zien Jezus niet meer, maar toch, hij laat hen niet los. En verborgenheid is anders dan afwezigheid. Misschien is dat goed om te beseffen en goed om uit te dragen naar de wereld om ons heen. Hij is misschien voor het zicht verborgen. We zien hem niet rechtstreeks meer. Maar dat zegt niet dat hij afwezig is. Hemelvaart vertelt niet dat Jezus de aarde achter zich laat. Maar het vertelt wel dat hij is gekruisigd. Dat hij is opgestaan. En dat hij verhoogd is tot koning over hemel en aarde. En daarom mogen wij elkaar ook altijd aanmoedigen om die hoop vast te houden. Want hij leeft. Hij regeert. Niet afwezig, wel enigszins verborgen. Maar hij is onnoembaar aanwezig en deelt zo ons bestaan. Amen. We gaan naar dat lied van Sela. Luisteren, zingen. Ik zal er zijn.
Boven mijn leven, zegt ik
gaan zo ons geloof belijden. Met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen. En ik heb gekozen om dat te doen met een lied. Indien mogelijk gaan we dat zo staande zingen. Dat is het lied 342. In God de Vader op zijn troon. En het vierde vers is wat mij in de voorbereiding aansprak. Die onderging en overwon. En als de zon ten hemel klom. Die aan de dag treedt op zijn tijd en eenmaal recht van onrecht scheidt. We gaan dat staande zingen met elkaar. Het lied 342. Laten we met elkaar bidden. Ja, Vader, dank u wel dat u onnoembaar aanwezig bent en u ons bestaan deelt. Vader, wij danken u voor de woorden die wij mochten horen, dat u aan het zicht onttrokken bent, misschien enigszins verborgen daardoor en moeten wij zoeken naar de sporen van uw geest. Maar dat spreekt niet over dat u afwezig bent. Wij danken u dat u deel bent van ons leven. Dat wij iedere dag weer, als wij opstaan, mogen weten, mogen beseffen dat u erbij bent. Dat u erbij. Dat u er bent, Vader. En zo willen wij ook bidden voor de wereld om ons heen. Dat wij niet alleen zien de duisternis, de moeite, het verdriet, de rouw. Dat wat mensen elkaar soms aandoen. Maar dat wij ook weten, u bent erbij. U bent hier op deze aarde, niet slechts door één persoon, Jezus, nee, Hij is naar de Vader gegaan en u heeft zijn geest uitgestort over ons allemaal. En nu mogen wij gaan, zoals de discipelen teruggingen naar Jeruzalem om te getuigen. Mogen wij ook getuigen, mogen wij spreken over uw liefde en niet alleen spreken, maar we mogen ook uw liefde tonen aan de mensen om ons heen. Wij willen bidden, heel nederig. Wilt u ons daarbij helpen, zodat wij dat niet uit eigen kracht doen, uit eigen wijsheid. Maar dat wij mogen weten dat de Eeuwige in ons woont en ons daarbij helpt. Dank u wel dat u ons wil leiden als we mensen spreken. Als we in ons hart voelen dat we aan iemand denken. Dat we dan tijd en ruimte creëren om daar ook aandacht aan te geven. Hoe mooi om op die manier kerk met elkaar te zijn. Gemeenschap, een geloofsgemeenschap te vormen. En ook een licht voor onze omgeving. Hier in dit dorp, hier in Zwammerdam. Dat we iets mogen getuigen van uw liefde. Vader, we willen u ook danken voor Freek Verburg, die al zoveel bestralingen heeft gehad, dit heeft doorstaan, dat deze week de laatste bestralingen zijn. Wij willen bidden. Wilt u hem nabij zijn als zijn lichaam herstelt van al die bestralingen? Wij willen bidden dat daadwerkelijk de bestralingen ook hun uitwerking mogen hebben. Wilt u zo hem ook nabij zijn? Dank u wel dat we met elkaar vanaf deze plek mogen bidden. Niet alleen voor Freek, voor andere gemeenteleden die worstelen met slecht nieuws, misschien ook wel bestralingen. Vader, wilt u onnoembaar aanwezig zijn en ons nieuwe kracht geven. Zo nemen we een moment van stilte om de gebeden van ons eigen hart bij u te brengen. En we eindigen met elkaar met het gebed wat Jezus ons gaf. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de heerlijke en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Dan is er tijd voor onze gaven te geven. De doelen komen op de biemer. De eerste collecte is een diaconale hemelvaartscollecte. HIP helpt. En de tweede collecte is een aanvulling voor het reserve van het groot onderhoud. En beide collectes wil ik van harte bij u aanbevelen. Na de collecte zullen we als slotlied met elkaar zingen een lied uit de bundel Op toonhoogte. Ik zie een poort wijd openstaan, alle verzen. Ik wil deze dienst beëindigen met de zegenbeden van St. Patrick. En die zegenbeden die spreken over de volgende woorden en de volgende aanwezigheid van God. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten wanneer je verdriet hebt. De Heer zij om u heen als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u de Almachtige God vandaag, morgen en tot in alle eeuwigheid. Zo kunnen wij dat ook, hè? Ja.